Maar dit is een scan van de Trommius Concordantie uit 1750 in drie delen. Die, hoe ziet die eruit dan aan de andere kant? Ja, dat is een volkomen concordantie. Maar het bijzondere die je niet in de winkel kan krijgen, vaak meer, met uitzondering van een herdruk in drie delen dan. Dit is op een DVD, 15 euro kost dat ding. En het bijzondere hier is, het heeft een compleet Hebreeuws en Grieks register. Dat is wel belangrijk, want dat betekent dat elk Hebreeuws en Grieks woord wordt in de achterkant aangegeven en hoe dat vertaald is in het Nederlands. Dat is heel belangrijk, want daarmee kun je dus alle Griekse en Hebreeuwse woordenboeken van de laatste 250 jaar corrigeren. Ik zal het nog één keer zeggen. Met dit register wat je aan de achterkant hebt, kun je alle betekenissen van de moderne Griekse en Hebreeuwse woordenboeken corrigeren. En wat je moet doen is, je leert het alfabet in het Hebreeuws en Grieks uit je hoofd, dat kost je één dag. Dan kun je het lezen en dan zie je die betekenis in het Nederlands. En een bijbelgelovige, wat die dus doet, die zegt, ik ga met de, in Nederland hebben we de Statenbijbel, aan de hand van deze Bijbel, dat is mijn autoriteit. En daar kan ik alles mee corrigeren. Niet alleen hele vrijzinnig theologische ideeën en boeken van Kuyten bijvoorbeeld hier aan de VU, die leraar dogmatiek, wel de grootste grap die je kan bedenken de laatste 1960 geloof ik. Maar je kunt ook dus corrigeren de betekenissen van Grieks en Hebreeuwse woordenboeken. Dat is heel belangrijk, want tegenwoordig heb je al die computerprogramma's. Heb je een Grieks of een Hebreeuwse woordenboek van Drown en Brown en Briggs en al die dingen. En dan denk je van, nou ja, dat is heel belangrijk om te weten. Daarmee kan ik dus echt Hebreeuws kennen. En zie je die betekenissen en dan denk je vaak van, dat is niet in overeenstemming met hoe zo'n woord gebruikt is door de Statenbabel. Dan zeg je dan van, ja, die mensen hebben dat, die weten dat natuurlijk wel. De laatste openbaringen van de Griekse en Hebreeuwse wetenschap, die hebben dat natuurlijk beter begrepen nu. Dat is een leugen. De Bijbel zegt, alles degenereert. Ook Griekse Hebreeuwse wetenschap. Toen God de wereld schiep, was het volkomen en daarna is het alleen maar gaan degenereren. En dat is hetzelfde ook met Bijbels. Die komen op een gegeven moment op, die komen pats, boem, op. En dan is altijd, gaat het gepaard met veel lijden. De mensen die de Bijbel gemaakt hebben, die hebben vaak veel geleden. En dan is dat perfect. En dan gaat de mens eraan sleutelen en dan wordt het dus, gaat het dus degenereren. Of het nu NBV heet, NBG heet, herziene staat, maakt niks uit. Het degenereert. Dus hoe dit nou tegen te gaan? Nou, we hebben gesproken gisteren over 1 Timotheüs 6 vers 20. Pas op voor de valselijk genaamde wetenschap, wat in de HSV tot kennis verworden is. En dat woord gnosis dan, zeggen ze dan, ja, dat is dus kennis. Hè? Nee, het is wetenschap, daar, correct, vertaald. Een bijbelgelovige zegt, ik ga dat, dus de Griekse woordenboeken corrigeren met de Statenbijbel. Of met het Grieks en Hebreeuws register, dat achterin genoemd wordt, waar je dus elk Grieks en Hebreeuws woord hebt, hoe het in de Statenbijbel vertaald is, en daarmee corrigeer dus al die Grieks en Hebreeuwse grammatica, woordenboeken en alle andere mogelijke betekenissen. Dat is een bijbelgelovige. Dat heb je dus bij het Nederlandse erbij. In het Duits hebben we hem niet erbij. In het Engels weet ik niet zeker. Strong kan hem erbij hebben, niet volgens mij ook.
Ik heb Strong, dat wil ik nou net heeft vragen. Wat is de relatie met Strong?
Nou, Strong, zijn concordantie is niet al te slecht. Af en toe kan hij misschien een keer iets vergeten. Maar het probleem, laat ik het zo zeggen. Strong leefde ongeveer 100 jaar geleden. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En wat hij gedaan heeft met zijn concordantie is een kopie van wat er in Duitsland al rondom 1700 gedaan is. We hebben ook een kopie van deze Duitse, van de Duitse Lutherbijbel. Dat is een uitputtende concordantie. Elk woord wordt gegeven. En de Nederlandse. En Strong heeft die gewoon gekopieerd voor het Engels. Maar Strong geloofde helemaal niet dat de King James de autoriteit was. Want Strong zat in het comité van de American Standard Version in 1901. Dat was een Amerikaanse versie van de Revised Version van Westcott & Hort. En dat was dus een herziening van de King James rondom 1880. En dat was gebaseerd op het Vaticanus en Sinaiticus manuscript. Dat is een heel gecorrumpeerde toestand geweest. En die man die, was zeker geen bijbelgelovige. Had ook een paar hele vreemde opvattingen en leren. We hebben daar een boek leren, Hazardous Materials van Riplinger. En die gaat in op de karakters en de leerstellige overtuigingen van mensen die wij als ja, je hebt toch een Strong's concordantie of heb je niet gehoord van het woordenboek van zo en zo? En dan denk je van, ja, dat is een soort standaard woordenboek. Maar dat zijn mensen geweest die vaak ketters waren, door ketterij uit de kerk zelfs gegooid zijn. En vaak hebben ze hun materiaal gegrond op Duits materiaal. Ik kan het nu wel zeggen, want in het Engelstalig, waar jullie wel aardig mee kennis zijn, heb je dus heel veel materiaal over de King James. Maar dat is helemaal niks nieuws, want wat daar nu naar voren komt, is eigenlijk van een paar auteurs die een beetje zijn gaan spitten en graven in het verleden. Dan zien ze dat er in Engeland een hele grote afval was, en dat was rondom 1850 al zo. En die heb je Westcott en Hort en Lightfoot en al die mensen, Philip Schaaf in Amerika, die hebben al die vervalste Engelse Bijbels gemaakt. Maar die hebben gewoon gekopieerd wat al minder dan 100 jaar daarvoor in Duitsstalig gebied normaal was. Dus ik heb dat dus een beetje bekeken, omdat ik nu in Duitsstalig gebied zit. En dan zie je dat daar rond 1850 alle mogelijke ketterijen en veranderde Griekse en Hebreeuwse Nieuw- en Oude Testamenten waren. Sterker nog, we hebben een site dat heet Holy Bible Foundation, www.holybiblefoundation.org. En daar kun je dus, iedereen kan erop gaan en dan kun je gratis Bijbels downloaden die zeer zeldzaam zijn. In Spaans, in het Duits, in het Nederlands, in het Syrisch, in het Telugu, in het Chinees, in het Russisch, in Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse, Aziatische talen, Japans. Zeer zeldzame Bijbels, die kopen we op of die kopen we de scan van en die zetten we gratis op de site. Dan zeg je, ja, dat kost alleen maar geld. Nou, dat denk ik niet. Het kost wel veel geld hè, om dat, die site in de lucht te houden, om het spul erop te zetten, al die dingen te kopen. Maar zo kun je dus mensen bereiken uit Saoedi-Arabië, Iran, Noord-Korea, China, die nooit een goede Bijbel kunnen krijgen. En die kunnen nu gratis met het huidige internetsysteem dat spul downloaden. Nou, je kunt wel zeggen, ja, er wordt heel veel pornografie en andere rotzooi verbreid op internet, dat is zonder meer waar. Maar zolang wij nog een vrijheid hebben om het goede spul te versturen, moeten we dat doen, denk ik. Nou, dat doen we en dat krijgen we per maand kennis een uitdraai krijgen. Dan zie ik van welke landen daar mensen opkomen. Nou, als je uit Saudi-Arabië of Iran of zo, ik heb een goede Bijbel, die al meer dan 100 jaar niet tot beschikking is in een land, kunnen ze gewoon gratis downloaden. Dat is een mooie zaak en wat ze ermee doen. De heer weet het, ik weet het niet. Maar dat is een mooie zaak. Nu, deze. En dat is wel belangrijk om even terug te komen op het punt van Trommius. Is eigenlijk een Nederlands zaak van wat Strong daar in Engelstalig gebied gedaan heeft. Maar Strong was dus geen Bijbelgelovige. Hij heeft ook encyclopedie gebied geschreven, McClintock & Strong Encyclopedia. Heeft meegewerkt aan de American Standard Version. Was een man die wilde een naam maken voor zichzelf. Zeker geen Bijbelgelovige. Over de ins en outs van zijn leer. Kijk even naar het boek van Hazardous Materials van Riplinger. Dat wordt heel duidelijk Strong in beschreven. En wat hij ook listellig aan ketterijen opgevat heeft. Maar die concordantie kun je gebruiken. Ik zou niet altijd zijn betekenissen gebruiken achterin. Dat is het probleem. En Young is een andere die ik. Je hebt 3 grote concordances op de King James: Young Concordance, Strong Concordance, Crudence Concordance. De Strong voor de Strong, de Young voor de Young en de Crudence voor de Crude. De Cruden is wat kleiner, is niet uitputtend. De Jongs, die heeft ook een eigen vertaling gemaakt, ook niet voorkomen receptus, maar was wel opnieuw geboren man. Waar ik bij Strong mijn twijfels over heb. Maar Jong heeft af en toe niet alles uitputtend erin staan, dat is het probleem met Jong. Dus ik zelf gebruik dan beide, Jongs en Strongs. En tegenwoordig heb je ook op de Cambridge editie een hele goede concordantie. Ja, dat is de beste. De Cambridge editie is. Vind ik de beste Engelse tekst uit 1769, is een herdruk van Blaney. En aan de hand daarvan hebben ze ook concordanties en die kun je gewoon op internet een woordje intikken en dan wordt het meteen opgepikt en zo. En al dat Grieks en Hebreeuws. Het kan best wel een extra licht werpen op de Nederlandse of Engelse tekst, maar ik ben niet van mening dat je aan de hand van de Grieks en Hebreeuws de Engelse of Nederlandse tekst, de reformatietekst, moet corrigeren. Nou, als dus mensen zeggen van ja, maar velen kennen Engels en je bent ook Nederlander. En dan zie je, als je het vergelijkt, zijn er vaak verschillen tussen het Engels en het Nederlands. Dat is heel normaal. Zoals je ook, als je nog een Duits erbij hebt en je leest Duits bijvoorbeeld, of Spaans, en Spaans of Portugees. Dan heb je natuurlijk 4, 5 verschillende reformatiebijbels. De Almeida in het Portugees, de oude Renovaleren in het Spaans, Luther in het Duits. Die zijn allemaal verschillend. En dan zeggen ze van, ja, wat is nou de juiste? Nou, dat is dat antwoord. Ik wil het toch wel even zeggen als inleiding hier. Dat is wel belangrijk namelijk. Het andere is heel eenvoudig te vinden. Ik heb hier niet het materiaal bij me, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een Hebreeuws citaat in het Nieuwe Testament, het kan soms zijn dat één Hebreeuws Oud-Testament citaat wordt 2, 3, 4 keer citeerd in het Nieuwe Testament. Ik heb de referentie niet hier bij me, maar ik heb daar een studie van gemaakt, ik heb het dat wel bij me. En als je dat dan vergelijkt, dan zie je dat die citaten in het Nieuwe Testament ook onderling van elkaar verschillen. En verschillen van dat wat in het Oude Testament geschreven staat. Maar alle, zeg maar, neem het één keer in het Oude Testament, er wordt 3 keer geciteerd in het Nieuwe Testament. Al die 4 citaten in de Bijbel zijn geïnspireerd. Maar ze zijn wel verschillend. Het is in de Nederlandse Bijbel alle 4 verschillend, in de Engelse alle 4 verschillend. En dan kom je bij een punt dat je moet zeggen, en dat is een ander punt, we hebben toen een lezing gehouden aan de laatste conferentie daar, ik zal mijn Nederlands ook maar eens, denk ik, doen, over, hoe verga je daar nou mee? Nou, mijn overtuiging persoonlijk is dan, dat ik dan zeg, ik geloof dat God voor de Nederlanders een Nederlandse Bijbel gegeven heeft, met al zijn woorden in de Statenbijbel, met daarbij een concordantie uit 1750 al. Dus meer dan 250 jaar, of zo'n Statenbijbel meer dan 350 jaar bijna. In het Engels heeft hij een volkomen Bijbel met alle van God geïnspireerde woorden gegeven in het Engels. En heeft erop een concordantie als Young of Strong's of een combinatie ervan. Dat je gewoon alle woorden kunt nagaan. En het hoeft niet altijd met elkaar overeen te stemmen. En kan toch geïnspireerd zijn. Waarom? Omdat Engelsen een andere manier van denken en uitdrukkingswijze hebben als de Nederlanders. Als je een beetje voetbal speelt, jij speelt een beetje voetbal, geloof ik, niet waar? Heb je ooit tegen buitenlandse voetbalclubs gespeeld? Nou, tegen wie? Oké, maar Amerika. Nou, Amerikanen, ik weet niet wat voor ploeg, maar Amerikanen hebben gewoon één ding. Hard rennen, die bal een peer geven, en dat is de actie. En Nederland denkt dan van, ja, niet zo intelligent. Maar dat is de Amerikaanse mentaliteit. Van, hey, kom, hup, vol erin, jongens. En dat is dat enthousiasme, die pioniermentaliteit, dat zie je ook in de sport terugkomen. Nou, ik heb tegen Duitsers voetbal. Nou, het probleem, Duitsers kennen we natuurlijk. daar wil je niet totdat de scheidsrechter afgefloten heeft. Want die moet je neerknuppelen. Dat is Duitse mentaliteit. Ja, dat hebben ze nog in zich. Meer dan Nederlanders. Ja. Nederlanders hebben een veel meer speelse mentaliteit dan Duitsers. Dus ze zijn veel avontuurlijker ingesteld. We hebben ook wat veel betere aanvallers. Maar we winnen nooit wat. Wij missen die die-hard mentaliteit van wij zijn de beste en over ons lijk. Die mentaliteit moet je hebben. Dat hebben die Duitsers wel. Nederlanders van minder. Als je zegt dat weet ik niet, dan markeert er iets aan je, want dan weet je niet wat Nederland hoe die in elkaar zit. Nou, ga je naar Italië bijvoorbeeld. Nou, Italianen, dat is ook niet een lotje. Die zijn heel verdedigend ingesteld. Die wachten af. En die zijn vrij gemeen. Kan ik uit ervaring zeggen. Nou, dat is heel anders als Engelsen. Engelsen die zijn hard, maar die zijn fair in het spel. Dus ik wil maar even aangeven, en misschien kinderen dan een beetje, als je een beetje de voetbal volgt, dat een volk heeft bepaalde kenmerken. Dus God die kent dat en die geeft dus een volk een Bijbel die past bij die manier van uitdrukking, bij dat karakter van dat volk. Dus dat verklaart vaak ook waarom er bepaalde uitdrukkingswijzen in het Nederlands zijn die niet passen in de King James, omdat een Engelsman of een Amerikaan anders denkt aan de karakter dan een Nederlander. En zeker dan een Duitser. Nou, ik zal een voorbeeldje geven van dit punt, want ik ga een beetje van het onderwerp weg, maar we komen wel terug. Nemen we bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 10, vers 7. Dat zijn gewoon een paar dingen die ik even met mijn hoofd hier doe. Romeinen 10, vers 17. Dan zegt de Statenbijbel, zo is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Nou, dat is duidelijk. Het geloof komt doordat je het hoort. Je hoort een preek en ja, dat is gebaseerd op wat de Bijbel zegt, als het goed is. Nou, de King James zegt, als ik het in mijn grote hoor, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Dat is precies hetzelfde als in het Nederlands. Dus daar gaat het om het horen. Maar dan heb je de Duits, wat heeft Luther ervan gemaakt? De moderne Bijbels hebben dat veranderd. Zo komt de Glaube durch den predigt durch das Wort Gottes. Predigt, preaching, predigen. Maar dat prediken denk je dan. Dus je gaat naar het Grieks, dan komt het woord audio, auderen. Dat is het woord van ons woord audi, de audi is het betekent ik hoor, auderen is het woord van horen. daar in Portugal, het woord horen is, wat is het woord daar?
Ovir.
Ovir is dat daar, oké, oude ovir. Dat is van het Latijns woord van horen. Dan maakt Luther ervan preken. Dan denk je, wow, volkomen verkeerd gedaan. Ja, dan heb je dus een neiging om aan de hand van de King James of de Staten, dat woord van Luther als preek gebruikt heeft, wat in het Grieks dus horen is. Heb je goede, nou, het is niet audeur, het is het woord akoestiek, pardon, akuo is horen. En wat is de, was het woord voor, zei je ook weer?
Ovir
is dat. Nou, dat is anders hier. Akuo is in het Grieks horen, een goede akoestiek bijvoorbeeld. Een goed gehoor. Luther maakt ervan, niet gehoor, maar preken. En dan denk je, nou, die heeft geen enkel idee wat hij gedaan heeft, die Luther. Dat kan toch niet doen? Dat is dynamisch equivalent vertalen. Maar Duitsers, die reageren op preken. Dus zeggen, hoe kan je dat zeggen? Tussen 1933 en 1945 heb je een voorbeeld gehad van een man die heeft één ding gedaan. En die is verantwoordelijk voor de hele Tweede Wereldoorlog. En hij heeft alleen één ding gedaan, hij heeft gepreekt. Als je zegt, preekt hij? Je kunt Leni Riefenstahl's video's bekijken uit die tijd, die hele close-up opname van Der Führer. En dan komt hij daar en dan hop, dan zit hij klaar. En wij denken als Nederlanders, is volkomen door elkaar gedraaid, die kerel, die is niet goed bij zijn hoofd, die moet je afvoeren, die moet je gesticht zetten. En die heb je paar duizend SS'ers, haal! En wat doet hij? Die kerel die preekt alleen. Die heeft geen schot gegeven, voor zover ik weet, die Hitler. Hij preekt. Want Duitsers reageren op preken. Nederlanders veel minder. Als je Nederlander hard preekt en dat, dan zeggen ze, ja, doe normaal man. Ja, ze zijn Nederlanders. Hitler kon nooit in Nederland of in Engeland of ook in Amerika opkomen. Onmogelijk. Dat pikken ze niet. Maar deel aan Duitsland. Want die houden van preken. Dus wat doet de duivel? Die geeft een preker. Terwijl door de hele lagere tekstkritiek in Duitsland, je dus het preken verloren hebt, want als een jonge man klaar is met zijn studie, dan gelooft hij dus geen enkel boek meer God geïnspireerde woorden, dus hij kan niet zeggen, en de Bijbelzaak, want hij heeft niks te zeggen. Want er is geen basis meer, die is kapot gemaakt door zijn theologische opleiding. Dus de duivel geeft aan iemand die wel preekt, en ze een heel volk richting de hel stuurt. En een voorbeeldje. Dus dat is een voorbeeldje waarvan ik zeg, je hebt een Nederlands en een Duits en een Engelse reformatietekst, die drie omdat die het dichtst bij Nederland in de buurt zijn. En die kunnen verschillen, maar God heeft met een bepaalde bedoeling die verschillen erin gelegd. En als wij gaan zeggen, dat moet allemaal geëgaliseerd worden, ja, ga je doen wat anderen is wil doen, dat moet één eenheidstaal worden. Babylon. En dan ga je dus ook weg van de verschillen die je hebt als Portugees, als Italiaan, als Koreaan. Dat zijn verschillende volken. Dus die hebben een verschillende taal en een verschillende Bijbel gekregen. En dat is, wil ik kort er even over zeggen, over het punt met Bijbels, met concordanties. En ik kan je dus alleen maar bemoedigen om te zeggen, blijf bij die Staten. Neem een goede concordantie, koop er misschien een. Ik vind het altijd zelf beter om een boek te kopen. Ik hou liever van boeken dan van die dvd'tjes. Maar goed, het is niet meer zo makkelijk als herdruk te krijgen. En de oorspronkelijke zijn vrij duur. Maar als je het niet kan, op een dvd'tje kun je het allemaal krijgen. Een goede Bijbelstudie is gewoon een goede Bijbel. Niet een hele serie Bijbels, gewoon één Bijbel met een goede concordantie erop. En als je dan zegt, ja, maar het Grieks zegt, dan zeg je aan de hand van het register hier achterin, ja, ik corrigeer dat jouw woordenboek met het register hier, want een bijbelgelovige kan ook aan de hand van de Nederlandse tekst elke Griekse en Hebreeuwse betekenis corrigeren. En dat is een bijbelgelovige. En dat is wat je in Nederland nodig hebt. En die zijn er bijna niet meer. Maar deze visie die je hier hoort, hoor je op geen enkele bijbelschool en geen enkele theologische faculteit. En vroeger was het normaal. Moet je niet vergeten dat toen hier in de 17e, 18e eeuw, als een voorganger het waagde tijdens zijn leven iets te openbaren of te schrijven waar de Staten mee veranderd werd, dan werd hij uit zijn ambt gezet. Tegenwoordig word je promotie als je dat doet. Sterker nog, je wordt eruit gegooid als je het zelf doet als het me toen deed. Je komt er niet door. En het is in Engelstalige gebieden precies dat met King James. Als je in de gemeente komt, waar alle Bijbels zijn toegestaan, jij zegt de King James uiteindelijk een autoriteit, dan vlieg je er zo uit. Ben je iemand die scheuring maakt. Nee, de mensen die de nieuwe Bijbels geven, die maken de scheuringen. Tegen de van God gegeven autoriteit. En dan zeggen ze, je bent zo eng bezig. Ja, zeg ik dan. God heeft toch maar één zoon gegeven. En hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Binnen één. Nee, er is maar één weg. Het is maar één zoon, enige geboren zoon. Dus niet één. En dat is een hoop die je hebt. En dat is, God heeft maar één Bijbel gegeven. Eén zoon, één Bijbel, één geest. Niet zo moeilijk, denk ik. Maar goed, dit betreffende de concordantie. Ik wil iets verder gaan over waar we mee begonnen zijn. En dat is eigenlijk over die relatie met de Heer. En dat doen we aan de hand van Nehemia hoofdstuk 3. We hebben eergisteren gesproken over de tuin, de hof van de Heer in Ede. Daarna in Gethsemane, de opstandingshof en de hof, de tuin in je eigen hart. En wat is er in je hart wat nog niet goed is? Wat je zou moeten veranderen door het woord en het bekennen van zonde. Misschien ook om dagelijks dat woord te lezen. We hebben nog een paar van die bijbelschema's daar gelegd om één keer per jaar door die bijbel te lezen. 3-4 hoofdstukken per dag. Daarna hebben we gesproken over het altaar oprichten. Dat is zoals het kruis van de Heer in je hart. En wat ermee gepaard gaat. Daarna hebben we iets gezegd over de kenmerken van bijbelgelovige gemeenten in de laatste 2000 jaar. En daar heeft broeder Henk het toegespitst op Nederland en met name hier op het noorden van Nederland gisteravond. En ik wil vandaag nog afsluiten met iets over het opbouwen van de muren rondom je gezin, als ook rondom gemeente. Zoals we dat zien in Nehemia hoofdstuk 3. En het is misschien goed om een paar versen te lezen. En dan wil ik die 12 poorten bespreken die hier genoemd worden. En ze dan vergeestelijken. Ik weet, het zijn 12 poorten in de geschiedenis. Ze zullen nogmaals opgebouwd worden als Jeruzalem weer opnieuw opgebouwd wordt in het duizendjarig rijk. En inderdaad, Openbaring 21 hebben het nieuwe Jeruzalem met 12 poorten van edelstenen. En ik denk dat deze 12 poorten hier een beeld zijn van die 12 poorten in Openbaring 21. In het nieuwe Jeruzalem, waar wij de eeuwigheid doorbrengen. Die ook een beeld hebben, verbonden zijn met een volk, een specifiek volk, wat in en uit gaat. Maar ik wil daar niet op dit moment op ingaan. Ik wil meer op het praktische, vergeestelijke aspect ingaan. Hoe kun je in je eigen gezin, als ook in een gemeente, de muren opbouwen, de poorten inbrengen. En wat kunnen we leren van die verschillende namen, van die poorten die in Nehemia genoemd worden. Nehemia hoofdstuk 3 vers 1. En Eliasib, de hoge priester, maakte zich op met zijn broederen, de priesters, en zij bouwden de schaapspoort. Zij heiligden ze en richtten haar deuren op. Ja, zij heiligden ze tot aan de toren Mea, tot aan de toren Hananeel. En aan zijn hand bouwden de mannen van Jericho, ook bouwden aan zijn hand Zakur, de zoon van Imri. Het begint hier bij de eerste poort en als je aan het eind van hoofdstuk 3 kijkt, dan bouwen ze inderdaad terug tot die schaapspoort. Hoofdstuk 3 vers 32 eindigt met en tussen de opperzaal van de punt tot de schaapspoort toe verbeterden de goudsmeden en de kruideniers. Dus het is eigenlijk een ronde die ze maken en het begint en eindigt bij de schaapspoort. Nou, die poorten worden erin gebouwd nadat de muur hersteld is. Nou, Nehemia die komt terug uit Perzië. Er is een overblijfsel in de tijd van Ezra gekomen. Maar ja, ze hebben nog geen muren waar ze zich kunnen verdedigen tegen de vijanden. Hij komt in hoofdstuk 2 dan van Perzië terug in Jeruzalem. En hij gaat dan in de nacht alleen op een ezeltje eens kijken hoe de toestand erbij staat. En hij komt tot een hele trieste conclusie dat alles kapot is. De poorten zijn met vuur verbrand, de muren zijn helemaal kapot. En hij zegt niemand er iets van. En we lezen dan in hoofdstuk 2 vers... Toen ging ik op, vers 13 nog beter. En ik trok uit bij nacht door de dalpoort en voorbij de drakenfontein en naar de mespoort. En ik brak aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren en haar poorten met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoort en naar de koningsvijver, doch daar was geen plaats voor het dier om er onder voor te gaan. Dus hij moest afstijgen, hij moest zich vernederen om door te gaan. Toen ging ik op des nachts door de beek en ik brak aan de muur en ik keerde weder en kwam in door de dalpoort, alzo keerde ik weder. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik deed, want ik had tot nog toe dan Joden en de priesters en de edelen en de overheden en de anderen die het werk deden niets te kennen gegeven. Nou, wat zegt hij dan? Wat heb ik gezien in vers 17? Gijlieden, ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalem nu opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. Nou, dat is de toestand tegenwoordig van de gemeente. Ik denk, een paar mensen van jullie zijn al verschillende gemeenten voorbij geweest. Niet in Amsterdam, misschien door Nederland. En dan zie je een hele tragische toestand van de huidige gemeente. Ik spreek over de opnieuw geboren christenen, niet van naamschristenen. En er zijn geen muren meer. Iedereen kan binnenkomen. Iedereen kan iets zeggen. Zuivere leer is volkomen weg, gezonde leer. Bijbels, neem je Bijbel mee die bij je past. Alles is toegestaan. Moet toch kunnen? En toch tolerant, niet? Het is één grote chaos. En ik weet niet in hoeverre u daar een probleem mee heeft, maar ik denk als je zegt, ik wil daar iets doen, ik wil dat de Heer mij gebruikt, ben ik ervan overtuigd dat als je niet kan huilen over de toestand van de huidige opnieuw geborene christenheid, dan kan de Heer nauwelijks gebruiken. Nehemia die moest huilen, die heeft een heel zondagsgebed gemaakt in hoofdstuk 1, voordat de Heer hem kon gebruiken om terug te gaan en de toestand zelf met eigen ogen te bekijken en te concluderen, er is geen bescherming meer voor de vrouwen, voor de kinderen in geestelijk opzicht. De poorten zijn met vuur verbrand, er wordt geen rechtspraak gehouden, er is geen tucht meer. Er is geen heiligheid meer. Het eerste waar een gemeente zich aan als eigenschap zou moeten hebben is heilig zijn. Heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer. Nou, er is tegenwoordig nauwelijks meer heiligheid. Als je erover spreekt, dan krijg je een uitnodiging terug. En dit is de Heilige Schrift. Ik heb naar de nieuwe Bijbels gekeken. Geen enkele Bijbel. Dit is alleen maar, dit is de Bijbel. Dat zegt helemaal niks. De Bijbel is gewoon een boek. Dit is de Heilige Schrift. Dit zijn ook onheilige boeken. NBV, HSV, NBV. Dat zijn onheilige boeken. Koran, Bhagavad Gita. Dat zijn onheilige boeken. Dit is de Heilige Schrift. Maar voor de meeste christenen is het geen Heilige Schrift meer. Dus dan zie je ook in hun eigen persoonlijk leven, in het familieleven, in het gemeenteleven, er is geen heiligheid meer. Volkomen onbelangrijk. Je moet goed met elkaar om kunnen gaan, er moet vrede zijn onder elkaar. Nee, het gaat om heiligheid eerst. Om het woord van God. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid, zegt de Heer Jezus Christus. Daar heb je voor daar laatst een preek over gehoord. Nu, een poort heeft ook als functie dat er recht gesproken wordt, dat daar onderzocht wordt wat er binnenkomt. Kan er binnenkomen in een stad, ook in een gemeente zo. En je wil daar ook dat de rotsen buiten blijft. Als je door een poort binnenkomt, je gaat een rotsen binnen zeggen, nee, dat komt niet in mijn stad, niet in mijn huis, niet in mijn gemeente. Nou, dat zijn een paar dingen die belangrijk zijn. Het eerste wat we dan zien, als die muur opgebouwd wordt, dat daar de hoge priester en de priesters de schaapspoort bouwen. Dat is wel belangrijk, want onze hoge priester is de Heer Jezus Christus. En wij zijn alle door het bloed van de Heer, door geloof aan hem, priesters geworden. En dat betekent dat een priester in Johannes 10 een schaap is van de hoge priester, de Heer Jezus Christus. Kijken we eventjes mee naar Johannes hoofdstuk 10. Daar noemt de Heer Jezus een van de zeven ik bens in Johannes hoofdstuk 10. En hij zegt in Johannes hoofdstuk 1, vers 1, Johannes 10, vers 1. Voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij namen en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. En dat is wat de Heer, vers 9, zegt hij het nogmaals, ik ben de deur en in iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dat is een hele bijzondere zaak, want er is inderdaad een deur. Wij als opnieuw geboren christen hebben een hoop, dat is we eenmaal opgenomen worden in de hemel. En dan gaan we door een deur. Openbaring 4 is een deur in de hemel geopend en Johannes wordt opgenomen. Dus Die zien we daarin in vers 9. Je, als je door mij ingaat, zal je behouden worden. Je zal ingaan, je komt in de derde hemel. Uitgaan, je gaat eruit. Wederkomst van Jezus Christus, openbaring 19. En je zal weide vinden, 1000 jaar rijk. Dat is wat de Heer ons hier geeft. En, een tijdje geleden sprak ik eens met zo'n herder. En die herder die zei, nou, ik reis met mijn schapen mee. En die huurt hij dan, want hij heeft geen geld om dat. Maar dan blijft hij daar maanden bij. En zijn vrouw en zijn kinderen zijn ergens anders. Hij blijft bij de schapen, dag en nacht. En als hij dan in de nacht gaat slapen, ja, dan zijn natuurlijk wolven. Hij kan niet de vuren maken. Dus dat doet hij dan. Dan maakt hij zo'n omheining. En die schapen gaan erin liggen. En dat is een poort. Ik heb hier geen bord, maar als je dat zo bekijkt, dan heb je hier zo'n omheining. Die schapen gaan erin. En dan hebben ze hier zo'n opening. En die herder die ligt daar horizontaal voor die poort. En dat is het beeld van een voorganger. Een voorganger, als je daar komt, hè, normaal is het een begroetje of zo. En die spreekt even met je, welkom. Maar die check je ook. Hé broeder, hoe gaat het met je nou? Maar als nieuwe mensen komen, dan moet je als voorganger een beetje zeggen, nou, fijn dat er een nieuwe broeder komt, dat kan vaak hebben ze een geestelijke nood, dat is normaal, dat maakt je zorgen. Maar het kan ook zijn dat de Heer, of dat de Heer, dat de God van deze wereld, wolven en schaapsklederen stuurt. Die zijn misschien ook nog opnieuw geboren, maar die kunnen allerlei valse leren hebben. Nou, een voorganger moet daarbij zijn. En als daar een wolf komt, die er binnen wil, dan moet die herder opstaan met zijn staf en hem een oplawaai geven of een gevecht aangaan en zijn leven geven voor de schapen. Wat de Heer dan heeft voor ons op het kruis. Maar dat is de opdracht van een voorganger. En als hij dan een beetje in gevecht komt, dan zeggen die schapen, kijk dat nou, dat is toch wel slecht wat onze herder doet. Kijk eens even hoe die wolf slaat, dat is toch de arme wolf. Zo, dat zeggen de moderne schapen tegenwoordig. Ik kan niet zo negatief zijn. Hoe bedoel je? Maar dat is ook een Bijbel daar, die NNB, hoe heet dat ding? NBV. Heeft er ook iets van de Bijbel in zich? Dat is toch niet zo slecht? En een charismatische tongenspreker, ja, moet toch kunnen? Is dat toch ook fijne kinderen van God? Hoezo is die voorganger zo negatief? Waarom slaat hij dat arme schaap? Wolf is schaap, maar hij ziet toch een schaap uit, toch? Zie? Als je dus negatief optreedt erover en je hebt niet een duidelijke, listellige overtuiging, dan komt er allerlei spul binnen wat niet goed is voor de andere schapen. Dat is ook de opdracht van een voorganger, net negatief te zijn. Als je negatief bent, dan komen die mensen bij. Die zeggen van, ja, die voorganger is een verschrikkelijke voorganger. Ja, zeggen alle wolven, we haten de herder. Ja, dat kan ik me voorstellen. Sterker nog, als de herder aangenaam wordt gevonden door de wolven, dan is hij een goede herder, dan geeft hij altijd een lammetje of een schaapje. Dan blijft die wolf bij hem weg. Maar een goede herder, die vecht en geeft zijn leven voor de schapen. Dat is heel belangrijk. En de tweede zien we daar. In openbaring 19 komt de gemeente met de Heer naar beneden. Op openbaring 4 wordt Johannes opgenomen, een beeld van de gemeente. Op openbaring 4 vers 1 al, deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Een deur was geopend. Dus er zijn deuren in de hemelen. Er zijn sluizen in de lucht, hè, toen daar bij Noah's vloed dat water naar beneden kwam. De hel heeft ook deuren. De poorten van de hel zullen haar niet, de gemeente niet overweldigen. En de poorten van de hel hebben sleutels. Sloten. Openbaring 1 vers 18 zegt dat de Heer Jezus heeft de sleutels van de hel van de duivel genomen. Als is die hel, dan zeg je hem in de aarde, onder je voeten. Daar is de hel. Dat zijn deuren met sleutels. En hier heeft ze nu. De duivel had ze. Dus een deur is een vrij belangrijk punt. En de Heer Jezus zegt, ik ben die deur van de schapen. Maar dit is een vispoort. Nou, bij een vispoort dan worden de vissen die gevangen worden binnengebracht. En uitgedragen. Ik ben in huizen opgegroeid, dus een vissersdorp. Of was een vissersdorp. Elke dag had je een vismarkt daar en dan stonk het naar vis. En er waren dode vissen en die werden dan verkocht en dan ging je visje eten. Een lekker bekkie of zo, een harentje, dat was heerlijk. Ik heb mijn vrouw wel eens gezegd van, lekker bekkie, dat heeft ze nou ook. Dat kennen ze niet, lekker bekkie in Amerika. Maar of zo'n haringkie, want ik ben niet goed bij je hoofd, zo'n rauwe haring te eten. Maar dat zijn dingen die je dan daar leert. Bij de vismarkt, is normaal daar. Maar vissen, die worden gevangen, zijn dan levend, die worden dan dood en eet je ze op. Maar als wij uitgaan, dan zegt de Heer tegen de eerste vier apostelen, volg mij na en ik zal je een visser van mensen maken. Matthäus 4, vers 19. Dus hij wil, als je hem volgt, dan maakt de Heer je een visser van mensen. Dat is een bijzondere zaak, want je vangt iemand als hij geestelijk dood is. En hij wordt levend, wordt opnieuw geboren door de Heilige Geest, als hij gelooft aan de Heer Jezus Christus. En dat is heel belangrijk. De Heer Jezus navolgen en een visser van mensen worden. En dat is het belangrijk ook om een gemeente te lang groeien. Je kunt een gemeente niet laten groeien als de individuele mensen niet actief de Heer Jezus navolgen en niet actief proberen te getuigen van de Heer Jezus Christus. Je zegt, hoe kan je getuigen? Je kunt iets vertellen hoe en wanneer jij persoonlijk de Heer Jezus Christus als persoonlijke heiland hebt ontmoet. Dat kan ieder mens doen die gered is. Ik kan niet zeggen, ik ben in de buurt van Huizen opgegroeid en daar heb ik altijd een hekel gehad aan de kerk, want ik mocht niet voetballen op zondag. En zaterdag was het natuurlijk het beste, dat dan kon ik voetballen. Maar toen ik zo'n jaar of 17 was, toen heb ik een kruisband kapot gehad, een binnenmeniscus kapot gehad. En een half jaar later een binnenband van de andere knie kapot, ik kon niet voetballen voor anderhalf jaar. Toen heb ik me als verveling de Bijbel gaan lezen. Spreuken en prediken, de wijsheidsboeken. Dat vond ik wel interessant. En dan ging ik aan God geloven. En toen, diezelfde tijd, kreeg mijn moeder een kankergezwel. Dat kon ook heel kwaadaardig. Ik heb eerst in mijn leven echt ernst gebeden tot de Heer dat hij mijn moeder niet zou laten sterven. En toen ik na het VWO naar Groningen ging om economie te studeren, toen ontmoette ik daar een jongen van de navigators. En die zei, dan kon ik een bijbelcursus doen. En eentje was van de vergadering van gelovigen, een bijbelcursus, en de andere was van navigators. En ik kon daar beide iets meer van die bijbel weten. Ik wilde iets van die bijbel weten, ik wist dat werkt, die bijbel. Dus toen ben ik de bijbel gaan lezen met iemand van de navigators en een bijbelstudie gaan doen, zo'n Scover bijbelcursus daar bij de vergadering. En dan heb ik gezien, ik ben een zondaar en ik heb vergeving van mijn zonden nodig, hoewel ik wel belijdenis van mijn geloof gedaan had. In de gereformeerde kerk, toen ik 19 was. Maar ja, dat was van buiten, dat was geen verandering van binnen. En na zo'n half jaar heb ik gezien, ik ben een zondaar en ik heb de Heer Jezus nodig. En toen heb ik hem gevraagd om met zijn bloed mijn zonde weg te nemen. Toen moest ik het een en ander in orde maken. En toen heb ik daarna gestopt met voetballen. Ik speelde bij Renasso en daarna bij de Knickerbockers, een studentenclub. En toen zei de Heer van, als je mij wil volgen, moet je het een en ander opgeven. Dus onder andere voetbal. En toen kwam de eerste mensen tot geloof. En toen zag ik na verloop van tijd, studeren economie, dat was natuurlijk eigenlijk om te investeren voor 3-4 jaar en daarna meer geld te maken voor de komende 40 jaar. En de Heer zei van, ik wil niet dat jij gaat die richting op gaat. Ik wil dat jij gaat van mij gaat getuigen en preken. Nou, daar had ik geen zin in. Maar als de Heer dat zegt, dan, hoe moet je het? Een bevel is een bevel. En toen zijn we eigenlijk daar op verder gegaan. En uiteindelijk ben ik via Amerika dan in Liechtenstein en Oostenrijk en Zwitserland terechtgekomen. Als voorganger dat precies te doen waar ik vroeger een geweldige hekel aan had, namelijk voorganger zijn en in een kerk staan. Dat vond ik het meest tragische en saaie wat je kon bedenken. Maar de Heer heeft vaak andere ideeën als, ook met voor jullie is het, dat je zegt van ik wil dat en dat doen. En nu zegt de Heer misschien, ik wil dat je mij volgt en mijn zoon volgt. En dat zijn vaak een andere manier van leven als je zelf denkt. Ik denk dat ieder mens iemand tot de Heer Jezus kan leiden die opnieuw geboren is. Ik denk dat er maar een paar redenen zijn waarom dat niet gebeurt. De eerste, als je onbeleden zonde hebt als christen, dan kan de Heer niet gebruiken om een ander tot de Heer te leiden. Ten tweede, als je persoonlijke relatie met de Heer niet goed is, als je dus niet de Bijbel leest, bidt, zijn aangezicht zoekt, dan kan de Heer ook niet gebruiken. Je kunt wel veel kennis hebben, maar je kent hem niet persoonlijk al op een dag-aan-dag basis. En het derde is, als je misschien wat te jong bent en wat tijd nodig hebt om in die genade te groeien. Maar dat zijn de enige drie redenen, denk ik, waarom mensen niet anderen tot de Heer kunnen leiden. Dan zien we in hoofdstuk 3, vers 6 van Nehemia, de derde poort, dat is de oude poort. De oude poort verbeterden Jojada, de zoon van Pasea, en Mesulam, de zoon van Bezotja. Deze zolderden ze en richtten haar deuren op en haar sloten en haar grendels. Dat is de oude poort. Dat is belangrijk, want een oude poort is een poort die eigenlijk al jaren bestaat en uiteindelijk opnieuw is opgebouwd. Terwijl tegenwoordig men zegt, nou we moeten iets nieuws hebben. De oude poort die doen we weg en we gaan een nieuwe poort maken. Nee, de oude poort wordt bewaard. En daarom is het zo belangrijk. Kom naar Jeremia hoofdstuk 6, vers 16. Jeremia hoofdstuk 6, vers 16. Daar lezen we. Zo zegt de Heere, staat op en op de wegen en ziet toe en vraagt naar de oude paden waar toch de goede weg zij en wandelt daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Dat waren waarschijnlijk Nederlanders die ze daar hadden in die tijd, niet waar? We zullen daarin niet wandelen, dat doen we niet. Of misschien, ja, maar wij denken toch dat en dan gaan ze niet op de oude paden. Nou, we hebben hier een prachtig oud pad voor ons liggen. Dat is het oude pad. Dat heeft door zijn vruchten bewezen God zegen te hebben. Maar we willen het allemaal gaan veranderen. En dan zien we staat er bij een nieuwe Bijbel, een nieuwe vertaling, een nieuwe Bijbelvertaling. Het moet allemaal nieuw zijn. En de Duitsers hebben een uitspraak die zegt, als het nieuw is, is het niet waar, en als het waar is, is het niet nieuw. En daar is waarheid in. En dat denk ik ook eens met dit, in deze zaak, van je kunt allerlei mogelijke dingen als andere methode toepassen om een gemeente te laten groeien, om het evangelie te brengen, maar je moet wel aan die oude waarheden, de oude waarheid vasthouden. Een Bijbels evangelie bijvoorbeeld wordt niet veel meer gepreekt. Je gaat hier de straat op, nou dan merk je waarschijnlijk wel, dan preek je daar. En dan zeg je, en de Bijbel zegt, het evangelie is duidelijk dat de Christus is gestorven onze zonden naar de schrift. Hij is begraven en na 3 dagen opnieuw opgestaan naar de schrift. En dan komt er iemand en zegt, de liefde, het was de liefde van de Heer. En dan zeggen ze, ja, hoezo? Ja, Johannes 3:16. En hij zegt, ja, maar is dat het evangelie? Ja, zeker is dat het evangelie. Ik zeg, nou, je kan best iemand met Johannes 3:16 tot de Heer leiden, maar dat is niet het evangelie. Ik heb het eens een tijdje, het was toen begin jaren 90, we waren in een van de conferentie daar, en we gingen s'avonds getuigen in een café. Nou, het vol met moslims, maar wisten wij veel, wij hup naar die moslims toe. En niemand wilde met ons spreken. En eentje die wilde wel luisteren. Dus ik heb met hem zo spreken, en ik had zo'n boekje van Billy Graham, van Agape was het geloof ik, Instituut van Evangelisatie. Of Gideon van Hoornenaar. En dat was een brugillustratie erop. En begin met God houdt van je, we willen een relatie met je hebben. En er is een scheiding en het kruis. En nou, ik ging met hem door en zei, ja, die man zei, ja, dat is allemaal goed. En uiteindelijk zei ik, wil je de Heer aan hebben? Ja, zeker. Ik zei, dat kan niet waar zijn. Dacht ik, ik heb vol met moslims hier, een moslim die kan zo door de Heer leiden, kom eens niet. Toen dacht ik van, nou, ik keek eens even goed wat in het traktaatje van Billy Graham stond. En vooral wat er niet in stond. Zie, Johannes 3, vers 6 stond er wel in. Als heeft God de wereld lief gehad, is een enige geboren zoon. Lief gehad, positief. Dat is een enige geboren zoon gegeven heeft, positief. Dat ieder die in hem gelooft, positief. Niet verloren gaat, negatief. Maar het eeuwige leven hebben, positief. Dus 80% positief. Dat is Johannes 3, vers 16. Dat stond er allemaal in. Dus ik hier jongen zei van, de moslim zei, ik wil wel de Heer aannemen. Ik denk, dat klopt niet helemaal. Dus ik denk van, ja, maar wat ik altijd preek is, 1 Korinthe 15, vers 3 en 4. Christus is gestorven, dat is negatief, voor onze zonden, dat is negatief, naar de schriften. Hij is begraven, negatief, en uiteindelijk, hij is uit de doden opgestaan, positief. Dat is 75% negatief. Dat is het evangelie. Want er is geen dood en opstanding en niet sterven voor de zonden in Johannes 3, vers 16 te vinden. Zie je het verschil? Dus toen zei ik tegen die moslim, hey, maar weet je wel, deze Jezus is gestorven voor je zonden, begraven en opgestaan. Hij kijkt me aan, maar dat geloof ik niet. Ja, dat kan je ook nog nooit de Heer aannemen, begrijp je? Maar zie je het punt? Dat is het nieuwe evangelie. En het positieve benadrukken, het hemel. Eeuwig leven hebben. Nou, oké. Okay. Maar bekeren van je eigen gerechtigheid. Dan moet ik maar spreken tegen Nederlanders. Bekering. Dat hoort er ook bij, hè? Bekering en geloof. Paulus zegt het ook heel duidelijk in Handelingen 20, in zijn laatste reden tot die gemeente in Efeze. Handelingen 20, een nieuwe Bijbel, die is nog mooi op elkaar. Handelingen 20, vers 21. We beginnen met vers 20. Handelingen 20, vers 20. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Eerst komt de bekering. De bekering van wat? Van je eigen gerechtigheid. Je kunt allemaal tegen zonde preken, dat is een probleem. Maar het grootste probleem bij een Nederlander is zijn eigen gerechtigheid. Als er één volk is wat zelfrechtvaardigend is, zijn die Hollanders. Nederlanders, pardon. Maar we hebben meestal Hollanders hier zitten, dat kan ik ook wel zeggen. Zichzelf, Duitsers zijn ook erg, Joden nog erger, denk ik. Maar Nederlanders komen dan waarschijnlijk heel snel daarna, want die denken, ja, ik ben hier zo slecht. Ik heb toch niemand vermoord? Nee, weet je wat de zonde is waarvoor geen vergeving is voor de eeuwigheid? Dan zeggen ze altijd, vooral die charismaten zeggen altijd van, ja, ik ben zo bang dat ik de zonde begrijp waarvoor geen vergeving is. Nou zeg ik dan, dat is maar één zonde waarvoor geen vergeving is. Nou, welke is het dan? Dat is heel eenvoudig. Wie niet gelooft, is al geoordeeld. Johannes 3, vers 8. Want hij heeft niet geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Nou, wanneer geloof je als je zegt, ik ben eigenlijk wel goed. Ik ben niet zo slecht. Dan zeg je eigenlijk, God, uw gerechtigheid, Jezus Christus, Romeinen 10, is niet zo goed als mijn eigen gerechtigheid. Want ik geloof mij, ik vertrouw mezelf en ik vertrouw niet alleen als de volkomen gerechtigheid die ik nodig heb om voor een heilige God te staan. Dus eigenlijk zeg je dan, ik maak God een leugenaar, God je hebt gelogen, uw zoon is niet de weg, de waarheid in het leven. Ik vertrouw mezelf, ik heb de waarheid eigenlijk. Dat is wat je zegt, dat is een zichzelf rechtvaardigende goede kaaskop. Ja. Dat is de zonde die de meeste mensen verdampt. Dat is niet de hoerij, de echtbreuk, de moord en dergelijke. Nee, het is het ongeloof van, ik ben niet zo slecht. Dat is een grote zonde. Dus als je dan gaat, predik een Bijbels evangelie. Dat is, Christus gestorven voor ons gezonden, begraven, opgestaan. En door geloof aan het ene verbrachte offer kan een mens eeuwig leven hebben. Bekering van je eigen gerechtigheid tot God, een geloof aan zijn gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. En hou vast aan dit boek. Dat zijn de oude paden. En dan ben je niet zo populair meer bij de ongeloven. En helemaal niet bij de christenen. Dan gaan we naar de vierde poort, een hoofdstuk een beetje verder. Een hoofdstuk 8 vers 17, die wordt niet in Nehemia 3 genoemd. Wordt in Nehemia 8 genoemd, vers 17. Alzo ging het volk uit en zij haalden ze en maakten zich loofhutten en iegelijk op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van Gods huis en op de straat en de waterpoort en op de straat van Ephraims poort. Alzo, hier zien we Ephraims poort. En die poort van Ephraim, wordt nog eens een keer genoemd in Nehemia hoofdstuk 12, vers 39. De bovende poort van Ephraim en boven de oude poort en dergelijke. Die wordt ook beschreven als Ephraim betekent tweevoudige groei. En dat is iets wat belangrijk is als je op een gegeven moment begint met een schaap van Christus te zijn. Je gaat hem navolgen. Je begint aan een visser van mensen te worden. Je gaat terug naar die oude Bijbeltekst. Je gaat ook naar het oude vertrouwde evangelium der genade van God. En dan ten vierde komt er een punt dat je zegt, ik wil ook graag groeien. Ik wil graag vrucht zien. Nou, in de Bijbel wordt het een paar keer genoemd, onder andere in Johannes 5. Er zijn drie, niveaus van vrucht dragen. Johannes hoofdstuk 15, vers 2. En dan lezen we, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dus je kunt vrucht dragen, je kunt meer vrucht dragen. Vers 5, ik ben de wijnstok en gij de ranken die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Vrucht, meer vrucht, veel vrucht. Vers 8, hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Dat zijn die drie niveaus die vaak ook genoemd worden in de schrift. Je hebt de 12 apostelen, die hebben allemaal vrucht gedragen. Dat je 3 bijzondere relaties met de Heer hadden, was Johannes, Petrus en Andreas, die hebben meer vrucht gedragen. Die hebben ook de brieven geschreven, Petrus heeft 2 brieven geschreven, Jacobus heeft 1 geschreven. Maar Johannes, dat is die ene die, hoeveel heeft hij er geschreven? Johannes Evangelie en 3 brieven en Openbaring, dat zijn 5 heeft hij er geschreven. En was de apostel aan het hart van de Heer was. Die heel na dicht bij de Heer bleef. Die heeft veel vrucht gedragen. Dus ik zeg ook altijd, als je zegt, ik wil iets voor de Heer doen, wat moet je dan doen? Je moet dicht bij de Heer blijven. Zoals Johannes, die ging aan het hart van de Heer. Die werd ook opgenomen. Sterker nog, van hem wordt gezegd dat hij de wederkomst van de Heer meegemaakt had. Omdat hij dicht bij de Heer was. Blijf met Johannes Evangelie, ik kom een paar hoofdstukken verder. Johannes hoofdstuk 21. En dan zegt de Heer tot hem, in vers 21 van Johannes 21. Petrus, als Petrus deze zag, dat is Johannes, zeide hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan, volg mij, volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft tot ik kom, wat gaat het u aan? Nou, dat is Johannes. Hij zegt van, hoe kan dat zijn? Hij blijft tot ik kom, maar hij is toch gestorven. Nou, ik heb hier geen ding om te tekenen, maar als je hier een tijdbalk hebt, hier heb je het kruis, en hier zijn wij nou. Johannes, die was op een gegeven moment op Patmos, Openbaring 1, en die kreeg een openbaring, een visioen. Openbaring 4 vers 1 hebben we gelezen, een deur geopend in de hemel, kom naar boven. En Johannes werd opgenomen, en dan ziet hij, iemand van een tijdmachine, ziet hij hier de grote verdrukking, Openbaring 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, wederkomst van Jezus Christus, Openbaring 19, Openbaring 20.000 jaar rijk, en de eeuwigheid, Openbaring 21 en 22. En dan wordt hij hier teruggeplaatst, schrijf het op en sterft. Waarom? Hij was de discipel die de Heer lief had. Hij was aan het hart van de Heer. Dus de Heer gaf hem een extra openbaring. Niet Petrus met zijn grote mond. Nou, Heer, ik sterf wel voor u. En daarna, nog geen 12 uur later, dan verloochent hij hem 3 keer. Want hij bang is voor een meisje dat zegt, hij was toch ook bij Galilea? Nee, ik niet. Zie, hij kon niet bidden. Johannes, die had die openbaring gekregen. Waarom? Hij was dicht aan het hart van de Heer. Dus als je 1 ding meeneemt van die hele conferentie, dus zou dit moeten zijn. Zorg ervoor dat je dicht blijft aan het hart van de Heer. Nou, hoe dan? Dat je daar eens dit woord neemt, hebben we gisteren gezien, het heeft ogen, het kijkje, het leeft. En neem je tijd in het gebed om zelf, met je vrouw, met je kinderen, alles bij de Heer te brengen. Dat je dicht bij de Heer. En dan gaat Hij wel ervoor zorgen dat je vrucht gaat dragen. Hij opent wel deuren voor je. Ik ben nog goed in 1988, geloof ik, was het. Ik ging in Amsterdam. Er was een conferentie van de Arabische Wereldzending, AWZ. Ik ging helemaal uit Groningen met een andere jongen, dus een student geneeskunde. En wij wilden, we waren interesse om een zending onder de moslims te bedrijven. Komen daar, geen conferentie. We hadden niet goed gekeken, verkeerd datum of zo. Wat het was. Of was ergens een ander gebouw, ik weet niet meer. Maar we waren daar. Nou, we gingen wat getuigen hier, op, waar je nu preekt daar. En ik bidde voor de moslimwereld. En hij heeft nooit een deur geopend. Ik is naar Italië 4 jaar geweest en zo, daar getuigd, dat mensen tot de Heer mogen leiden. En dan naar de States, 3 jaar terug naar het Duitsstalige gebied. Nou, zoals je weet, Nederlanders zijn niet zo dol op Duitsers. Ik had echt geen zin om die Duitsers te gaan preken daar. Maar ja, de Heer stuurt je daar naartoe waar je niet wil. En uiteindelijk, zo'n 3, 4 jaar geleden, opende de Heer een deur in Pakistan. En afgelopen, wat was het? September, oktober. Mocht ik daar weer naartoe gaan en preken voor 10.000 man of zo. En meer dan 500 mensen kwamen tot geloof. Vele moslims. Als je doet wat de Heer wil, dan geeft Hij wel de wensen van je hart. Ik had al even onder de moslims gaan. Dan zegt hij, af en toe kun je wel doen, maar je eerste verantwoordelijkheid is hier in West-Europa. Duits sprekende, Nederlands sprekende mensen, dat is waar jij moet dienen. Af en toe kan je juist wel naar India of naar Pakistan gaan of zo. Maar hier is de plaats waar je moet wezen. Ik wil als een bemoediging zeggen, je hebt misschien bepaalde dromen, iets voor de Heer doen. Nou, dat geeft niks. Zeg het hem. Maar zorg dat je dicht bij de Heer blijft. En ben je trouw in wat de Heer van je vraagt, hier in deze gemeente. Voor het geluid zorgen of zo, of de stoelen recht zetten, of die boekjes regelen en dergelijke. Nou, dat zijn kleine dingen. Nee, dat zijn belangrijke dingen. Als je niet trouw bent in de kleine dingen, moet je niet gaan verlangen dat de Heer jou voor grotere dingen gaat gebruiken. En dat kan jaren zijn. Weet je wat veel kapot maakt tegenwoordig onder de vrijvergeestelijke christenen? Je wil een carrière maken. Dat zie je ook al bij toen ik student was in Groningen. Ja, waarom ga je studeren? Ik wil carrière maken. Goed, ik was economiestudent, dat is normaal, denk je dan. Maar geneeskunde jongens, precies hetzelfde. Ik ben maar geen donder in de recessie aan wat ze nou aan het opereren zijn. Ze willen gewoon carrière maken. Telegiestudenten, precies hetzelfde. Ik las een drie kwart jaar uit Johannes Evangelie met een telegiestudent. Kerel was niet opnieuw geboren, woonde bij mij in hetzelfde appartement. Na drie kwart jaar zegt die kerel, we waren bij Johannes 20 aangeland, ik wil die Jezus van jou niet. Ik zeg maar, jongen, je hebt dus de theologie. En zul je op de kansen staan. Waarom ben je nou überhaupt theologie gaan studeren? Weet je wel, dat begrijp ik niet helemaal. Ik denk van ja, als je geneeskunde zit, dan ben je uiteindelijk moet je dan mensen gaan opereren of zo. Als je navraagt om mensen te snijden, dan ga je niet voor chirurg studeren bijvoorbeeld. Dat kon niet helemaal rijmen. Dus ik zeg, wat moet je dat dan? Dan zegt hij, ja, als ik dan voorganger ben, na 6-8 jaar studeren, dan ben ik iemand. Dan heb ik een titel, dan kan ik daar staan. Dan kan ik iets zeggen en mensen geloven me ook nog. En heb ik een goed inkomen. Heb ik er zeker een baan. Dacht ik van, niet normaal als je dat doet. Dan is dat niet helemaal normaal ben je dan. Dat is strafbaar zou het moeten zijn. Je kan het zelf zeggen dat je zegt van ja, ik wil chirurg worden, maar ik weet niet wat ik doe. En ik snij maar een beetje weg, maar ik opereer een beetje, weet je wel. Dat is toch niet normaal. Maar goed, dat is het idee van carrière maken. En dat zie je ook onder christenen tegenwoordig. Die komen ergens binnen en zeggen, ik wil dan een oudste zijn, jaker zijn, ik wil voorganger worden of zendeling en dergelijke. Maar die mensen interesseert zich geen donder, maar om het plat te zeggen. Ze willen een carrière maken. En dat is de doodsteek voor gemeente. Als je iets doet, moet het voor de Heer zijn. Ook als het is om het geluid te doen, de boekjes recht te zetten of de taal recht te zetten en zo. Je doet het voor de Heer. Als niemand het ziet, niemand bedankt je, het maakt niks uit. Ook een probleem tegenwoordig. Als je niet dankjewel zegt, doen ze het niet meer de volgende keer. Ja, dat is ook een probleem. Dan zegt de Heer al dankjewel. Ik heb nog nooit dat hij gezegd tegen mij heeft gezegd dankjewel. Sterker nog, ik denk als we één keer allemaal voor de Heer komen, de rechter zoon van Christus. Het grootste compliment denk ik dat je kan krijgen is dat hij zegt, Averhoef, dat was niet zo goed, maar je hebt nog een paar dingen door mijn genade en mijn kracht. Zijn ook oké geworden. Goed, kom maar in de heerlijkheid van de Heer binnen. Als je een complimentje krijgt van de Heer, eentje, dan heb je het verdiend. Je hoeft niet elke keer een complimentje te krijgen van goed gedaan, uitstekend gedaan, jongen. En zo werkt het niet. Ook een beetje vind ik tegenwoordig de verwijderde instelling. Dat je altijd, dat mannen tegenwoordig complimentje, of een vrouw, dat kan me voorstellen, dat is altijd normaal. Ja, nee, dat is waar. Ja, daar moet je niet negatief over doen. Vrouwen hebben complimenten nodig. Amen? Ja, is een feit of niet dan? Hey, maar als je continu tegen een kerel zegt, hey, goed gedaan jongen, bedankt jongen, dan is het niet goed met die jongen als hij dat altijd zegt. Ik zeg altijd als mensen tegen mij zeggen, hey, bedankt, fantastisch gedaan, dan denk ik altijd van, wat wil die van mij, weet je wel? Dan word ik een beetje argwanend. Je moet leren gewoon dingen te doen en je moet het voor de Heer, je krijgt lende, niemand bedankt je, maar je weet, ik heb het voor de Heer gedaan, ik heb er vrede over, dan is het goed. Dat is heel belangrijk. Want er komt een moment dat je als christen doortrekt, dat de mensen meestal niet zo, nou, die zijn tegen je. Nou, dan moet je niet denken van, ach, ik heb een complimentje nodig. Je moet gewoon doen wat recht is. Doe recht. Dat zijn de belangrijkste woorden in de Nederlandse taal. Dan gaan we terug naar Nehemia 3, vers 13. Dan komen we bij de vijfde poort, de dalpoort. De dalpoort verbeterde Hanun en de inwoners van Zanoa. Die bouwden ze en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendels. Daartoe 1000 ellen aan de muur tot aan de mestpoort, de dalpoort. Maar die dal is hebben we geloof ik in hoofdstuk 2 al gezien. Toen daar hij bij de nacht bij de dalpoort komt. Dat is dus een poort in het dal. Je moet naar beneden gaan om door die poort te gaan. En dat is eigenlijk iets wat we bij de Heer Jezus ook goed zien. Die heeft zich vernederd tot de dood van het kruis. En dat is het leven van een christen. Daarom is Bijbels christendom tegenwoordig zo impopulair. Weet je waarom die hele vrij evangelische groep, de hele charismatische Pinkstergroep, de Alliantie, de moslims en de katholieken tegenwoordig meer en meer opkomen, waar het populair is? Weet je waarom het is? Dat is allemaal wat het vlees graag heeft. De moslimreligie is een ontzettend vleeselijke religie. Je hebt een buurman, heeft een mooie auto, fijne vrouw, goede zaak. Dan zeg je van, hij is een ketter. Ik heb hem eens horen zeggen, vermoorden en hup, confisceren die boel. Dat is wat moslims denken. Vier vrouwen hebben, één is niet genoeg, vier. Ja, fijn niet. En als je ook nog opblaast als je een paar joden en christenen meeneemt, dan kom je in een hemel waar 70 donkerhaarige schoonheden je voor de eeuwigheid verwennen. Wat ik ook nooit begrepen heb, hoe dat kan met jongvrouwen die voor de eeuwigheid jongvrouw blijven, of hoe noem je dat, maag blijven, maar dat is een ander verhaal. Dat is de religie van Mohammed. Absoluut puur vleeselijk. Een ex-moslim heeft ooit eens gezegd, ja, weet je hoe dat is? Mohammed die zei, die bleef staan en zei, ga en sterf voor mij. De Heer zei, blijf achter mij en ik sterf voor jou. Dat is verschil. Dus een ex-moslim zegt, ja, dat heeft hij goed gezien. Maar de Heer, die heeft natuurlijk een heel andere instelling gehad. En er zijn 7 stappen waarin de Heer zich heeft vernederd. En daarna werd hij verhoogd. De Bijbel zegt, als jij hier zit en je zegt, ik wil graag verhoogd worden, nou, dan kan ik jou vertellen hoe je verhoogd moet worden. Je moet je eerst vernederen. Als jij je vernedert, verhoogt de Heer je. En als jij je verhoogt, dan vernedert de Heer je. Dat is het principe. En tegenwoordig, het idee van carrière, ik wil mij verhogen. Dan heb je dus mensen die komen op posities, die horen helemaal niet. Dat zijn geen dienaren, dat zijn dictators, controleurs. Die studeren niet het woord om de schapen te voeden. Die doen iets aan een of andere bijbelstudie, dus een internet afhalen, om zichzelf te voeden. En de schapen te villen. Weet je waar ze dan allemaal aan kennen, die mensen? Even een geheimpje. Ze spreken over 2 dingen. Kom in de gemeente, geef je tien en kom in de gemeente. Dat zit. Ja. Aan hier zien we de Heer Jezus Christus. Die heeft een mooi voorbeeld gegeven. Filippen hoofdstuk 2, vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Waarom? We zien hier in vers 7. Heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende. Is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Dat zijn de 7 stappen van vernedering van de Heer Jezus. Daarom heeft de Heer hem zo verhoogd. Nou, dat is wat de Heer van ons verlangt. Niet mijn wil, niet mijn carrière, niet mijn droom, niet de man of vrouw die ik wil trouwen, maar Heer, wilt u maar laten zien welke man of vrouw ik trouwen moet? Waar ik mijn leven aan moet geven? Je zegt, nou, ik ben nog jong. Oké, dan heb ik 1 vraag voor als je opnieuw geboren bent en als je hier zit. Waar geef jij je leven voor? Waar geef je je leven voor? Zeg, ja, ik moet werken, ik heb gestudeerd en zo. Nou, dat is duidelijk. Maar als jij ergens hoog in een bedrijf wil komen, weet je wat de voorwaarde is? Heel duidelijk, heel eenvoudig. Jij moet je leven geven voor dat bedrijf. Punt uit. Of het nou voetbal is, sport is, zakenleven is, dat is that's it. Waar geef je je leven voor? Je kunt ook zakenman zijn, maar zeg, ik geef mijn leven om het evangelie te verkondigen, om in landen binnen te komen, om geld te geven misschien aan bepaalde projecten, dat christenen iets kunnen doen. Dat is een ander verhaal. Dan kun je zeker als zakenman iets doen, maar je geeft een leven niet voor je carrière als zakenman. Dat is het verschil. Dus als je heel jong bent, zeg ik altijd, waar geef je leven? Wat hindert je om je leven voorkomen op het altaar te leggen en zeggen, Heer, u heeft hier mijn handen, mijn voeten, mijn talenten, mijn verstand. U kunt het gebruiken zoals u dat wil, want u heeft me dat gegeven. En u kunt het ook weer terugnemen. Dat heb ik ook wel eens een paar keer gezien. Er komt een man en die zegt, met geloof, en die zegt, ja, ik wil de Heer dienen. Ja, dat is mooi, zegt de voorganger. Kun je misschien beginnen met het geluid te doen? Nou, hij doet het geluid en zo. En dan na verloop van tijd is hij trouw erin en zegt hij van, nou, ik wil wat meer doen. Nou, zegt die man, ik heb hier een kleine bijbelstudie voor jonge christenen, ik kan je gaan leiden. Nou, dat doet hij dan, heeft hij ook gedaan. En dan komt het punt, ja, diaken. Ja, ik heb een diaken nodig. Nou, zegt die man, ik wil wel trouw zijn. Nou, zegt die voorganger, die man die is trouw in de gemeente, doet dat en dat en dat. Bijbelstudie voor jongeren, kan die diaken worden? Doet hij dat trouw? oudste. Alles was geen probleem. Totdat die man op een gegeven moment tijdens een preek de roep van de Heer kreeg, zendeling. Zendeling. Dan zegt die man tegen die vrouw, ik heb de Heer maar zendeling roept. Nou, dat is fantastisch. Dan zegt de man, ik heb 7 kinderen. Waar denk je dat de Heer Jan van zending wil hebben? Ja, ik heb erover gebeden. Komt dit dat je later terug naar de volganger? Japan. Japan? Zegt hij van ja, Japan. Nou, zegt de volganger, dat is mooi. We zullen ervoor bidden dat de Heer daarvoor klaar gaat maken. Ik wil niet naar Japan. Ik wil niet naar Japan. Nee, ik wil niet dat mijn kinderen daar opgroeien. Ik wil dat ze hier blijven. Dus die man had alles eigenlijk tot dan gewoon gedaan wat de Heer hem had zien. En toen komt een punt dat hij zegt, ik wil niet dat mijn kinderen in Japan opgroeien. Nou, de volganger bidt voor die man. Hij blijft in de gemeente zitten, 1, 2, 3, 4 jaar. Een tijdje later krijgt de volganger het bericht. Ja, zijn diaken is niet opkomen dagen. Waarom heeft ongeluk gehad? Jongste zoon, aangereden bij een spoorwegovergang, staat daar met zijn zoontje in zijn armen, dood. De Heer zegt, ben je nu bereid? De Heer kan je kinderen nemen. Als je ze niet hem geeft. Je vrouw nemen. Ja, dat doet de Heer niet. Dat deed bij Abraham. Zegt, heeft hij dat recht ertoe? Ja. Waarom? Omdat hij God is. Hij heeft je alles gegeven. Zegt, ja, maar ik werk toch hard. Hij kan je gezondheid zo nemen. Zo nemen. Hoe vaak zie je dat niet? Ongeluk, kanker, je bent zo weg. Hij kan nemen en geven. En als je het neemt, je niet gegeven hebt, wat zeg je dan? Zeg je als Job, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geprezen. Dan word je boos op God. Ik weet niet wat ik zou doen. Ik heb makkelijk pad, ik heb 2 kinderen en als hij een kind neemt of een ander kind neemt, ik hoop dat hij me genade genoeg heeft om dan te zeggen zoals Job zei. Maar ze horen hem, mijn vrouw hoort hem, mijn kinderen behoren hem toe, niet mij toe. En dat moet je ook bewust zeggen. Kunt u nemen wat u wil. En u zegt, ja waarom? De Bijbel zegt, de Heer is een ijverige God. Hij is jaloers. Een man die zijn vrouw lief heeft, die wordt jaloers in een andere man als een vrouw kijkt. Of als een vrouw een andere interesse krijgt. Dat is normaal. Liefde en jaloers liggen dicht bij elkaar. Dat is bij de Heer ook zo. Hij heeft je ziel gekocht, hij heeft je geest gekocht, hij heeft je lichaam gekocht. En hij wil dat je dat voor hem inzet. Nou, als je het niet doet, eigen risico. Maar ik... Zeg het dan, als je het een beetje kijkt dan op grond van kansberekening. Je kunt beter de duivel als je tegenstander hebt je hele leven, als de levende God je tegenstander hebt je hele leven. Ja. Wat kan er gebeuren? Ik zal je laten zien wat er kan gebeuren. Romeinen 8, vers 1. Weet je dat de grootste tegenstander van de meeste christenen in Nederland de levende God zelf is? Romeinen hoofdstuk 8, vers 1. Het is al een nieuwe Bijbels veranderd. En de reden is dat die moderne vertalers wat dom zijn, dus niet kunnen begrijpen waarom de laatste 10 woorden in de tekst horen. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, en dat komt daarna, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, wat heb je de moderne vertalers zeggen van, ja, de laatste woorden horen er niet in, want er is toch geen verdoemenis als je in Christus bent. En ze zijn zo dom dat ze niet begrijpen. Verdoemenis heeft niet altijd een betrekking op verdoemd ter helle. Het kan ook zijn dat de Heer je leven verkort als christen, omdat je naar het vlees wandelt. Dat is de betekenis hier, hij spreekt het tot christenen. Zeg, hoe kan je dat zeker weten? Kijk een beetje verder in de samenhang, naar vers 13. Want indien gij, dat zijn de christenen in Rome, naar het vlees leeft, kun je doen, een vleeselijke christen, de meeste christenen hier in Nederland, zult gij sterven. Lichamelijk sterven, je ziel is behouden. Je kunt lichamelijk sterven. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams dood, zult gij leven. Dus vers 13 verklaart vers 1. Vers 1. Nou, zegt 1 Korinthe 11. Er zijn in de gemeente van Korinthe vele ziek en zwak en vele zijn ontslapen als christen. Waarom? Onbeleden zonde. Toch een avondmaal gaan. God kan je ook doden. Je ziel is gered. Maar kan wel je leven verkorten. Dat is wat de schrift zegt. De dalpoort. Jij vernedert je. Jij volgt de Heer na. En hij verhoogt je. Dan de zesde in Nehemia hoofdstuk 3, vers 14, de mestpoort. De mestpoort nu verbeterde Malchia, de zoon van Rechab, overste van het deel Bet-Gerem. Hij bouwde ze en richtte haar deuren op met haar sloten en haar grendels. De mestpoort. Ja, dat is een heel aangename zaak. Als je, ik weet geen die boeren zijn, die kennen dat natuurlijk allemaal. Je komt er wel eens bij zo'n mesthoop. En ja, sommigen vinden het lekker. Die vinden het lekker ruiken dan. Maar over het algemeen is het niet zo fijn. En de Bijbel die noemt ook iets in het Nieuwe Testament wat Paulus als drek heeft geacht. In Filippen hoofdstuk 3, vers 7. En dat hebben we ook nodig. Het gaat vooral om het punt dat je terugkijkt naar je verleden en alles wat eigenlijk buitenom Christus gedaan is, dat moet je eigenlijk zo als mest achten. Filippen hoofdstuk 3, vers 7 en vers 8. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Maar hij heeft al zijn theologische opleiding, al zijn fariseerschap, al zijn achtergrond als drek geacht, dat ging alleen om de Heer Jezus Christus. En hoe ouder je wordt, zo gaat het mij een beetje, meer je gaat zien dat al die dingen die vroeger zo aantrekkelijk waren, de zonde, een beetje cool zijn aan dingen, ja, je hebt het één keer meegemaakt en denk je, is dat nou alles? Sterker nog, de zon is als een slang, die bijt je. En zonde laat je nooit beter achter dan zonde je vindt het. En dat je na verloop van tijd terugkijkend. En al die zonden. Ten eerste, ik ben nu 43. Als je 40 ongeveer bent, men zegt ook wel, het leger begint bij 40. Weet je waar dat vandaan komt? Tot je 40ste, zit bij de rock'n'roll stars vaak, die zijn zo wild als wat. En na een 40ste, dan gaan ze oogsten wat ze al die jaren gezaaid hebben. En dat is niet zo leuk. Dan komen de schepen binnen. En dan worden ze dus vrij conservatief. Want dan denken ze, als ik doorga, dan ben ik dood in 10 jaar. Dat moet ik niet hebben. Dat is de waarheid. Dus, wat je ziet hier is, die dingen van deze wereld, die zo aantrekkelijk lijken, ja, is de vijand die probeert te zeggen, die wereld met zijn glitter en zijn glamour, dat heeft niks te betekenen. Sterker nog, alles wat je ook doet als Christus, alleen voor jezelf, is ook drek. Is niks waard. Sterker nog, het verbrandt bij de rechterstoel van Christus. Maar wat je doet, het liefde voor Jezus Christus, voor zijn eer, en wat je alleen maar ellende geeft, dan zegt hij, dat bevalt mij. Dat je Christus mogen gewinnen. Ten zevende, dan zien we in... We gaan een beetje verder naar koningen dan, want de zevende poort wordt niet genoemd in de Nehemia 3. In 2 Koningen hoofdstuk 11, vers 16. In 2 Koningen hoofdstuk 11, vers 16, wordt de poort Sur genoemd. 2 Koningen hoofdstuk 11, vers 16. Dat is hem niet. 6 is het. Oh ja, pardon. 6. Ik heb hier een schrijffoutje erin gelegd. En een derde deel zal zijn aan de poort Sur. En een derde deel aan de poort achter de trawanten. Zo zult gij waarnemen de wacht van dit huis tegen inbreking. De poort Sur. Dat betekent teruggaan, verlaten, degenereren. En dat is eigenlijk dat wat je niet moet doen als je als christen gaat bouwen, terugkijken in je leven. De Heere zegt dat een keer in Lucas 9, dat als er iemand achter de ploeg staat en hij gaat terugkijken, dan ben je niet geschikt voor het Rijk van God. Als je een ploeg hebt, dan moet je naar voren kijken en die ossen die zijn heel gevoelig met die lijntjes daar hoe ze geleid worden. Maar als jij een beetje terug gaat kijken en die ossen die gaan naar links en rechts, en ja, dan kan je niet een rechte voer snijden. En dat is hetzelfde als je nu opnieuw geboren bent. En dan heb je de neiging misschien met kerst, je bent een beetje zwaarmoediger, het is regenachtig en zo, waar is de zon? En dan ga je denken aan mijn vroeger, wat ik hem op moeten geven. En dat was zo goed toen. Dat was niet... En voor je het weet ben je in een halve depressie. En dat moet niet onderschatten. Ik weet niet hoe het hier in Nederland is, maar in Zwitserland is de helft aan die, hoe noem je het, die Ritalin of die, die slaapmiddelen en dergelijke. Die worden allemaal depressief daar in die bergen. Met die wolken daar en die kou. En nou, ik weet niet hoe het hier in Nederland is, maar dat kan je wel eens hebben. Dat je dan terug gaat kijken en denk je van ach, ik arme, wat heb ik er nu allemaal van teruggekregen? Ik heb de Heer nagevolgd en alleen maar ellende en problemen met Christen en zo. Zoals Elia, ik ben alleen al overgebleven. Dat is de mentaliteit die af en toe komt. En dan moet je tegenin gaan werken, want dat is de vijand. Je moet niet altijd terug gaan denken. Op het moment die gedachten komen, kan ook de vijand zijn. Dan moet je zeggen, het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En leer je gedachten te controleren met dit boek. Of niet met wat je allemaal gedaan hebt. Een voorbeeldje, een jaar geleden waren ze, dat is een anekdote. Martin Luther had de reformatie begonnen en op een gegeven moment kwam de duivel voorbij. En dan zegt tegen de duivel, Martin, even met je babbelen. Hij zegt, Martin, wat wil je? Hij zegt, nou, ik heb eens even bekeken wat je gedaan hebt, dat is niet slecht. En, opwekking hier, reformatie, en er komen veel mensen tot geloof. Hij zegt, Martin, dank de Heer, prijs de Heer, is mooi. Nou, zegt de duivel, ik heb eens even een beetje bestudeerd, vriend. En je loopt wel een beetje te preken en zo, maar ik heb een paar zonden ontdekt bij jou. Oh ja, zegt hij dan, ja, ik heb hier een stukje papier en hij schrijft erop van, ja, huichelarij, niet genoeg tijd met zijn vrouw, met zijn kinderen en zo, niet genoeg in gebed en zo. En dus, zonder je gedanken wordt langer en langer en langer. En Maarten wordt stiller en stiller en stiller. En uiteindelijk zegt de grote aanklager, hè, dat is de naam voor de duivel. Zo Maarten, hier is het papier. Ik denk dat je je mond moet houden en stopt. Huichelaar. En Maarten kijkt het papier aan en zegt dan, heb je helemaal gelijk, aanklager. Maar, en schrijft eronder met grote rode letters, het bloed Christus zijn zoon reinigt van alle zonden onderstrijden. En dat is het probleem, dat de duivel die komt met zijn aanklachten en zijn dingen uit het verleden en dergelijke. En wat moet je dan doen? Kijk, de duivel die komt naar de derde hemel en die gaat je aanklagen bij God. En die kijkt naar beneden en die ziet Huub. Sorry Huub, je bezit dat nog een keer. En hij zegt, nou Huub, je zit er ook, je gaat op straat preken en zo. En maar heb je wel eens gezien wat hij dat doet en hoe zijn familie omgaat en zijn werk en dat en dat. En de Heer zegt, ja, dat heb ik allemaal gezien. Nou, zegt de aanklager, dan moet niet tijd dat je me eens een keer goed door elkaar gaat schudden. En de Heer zegt, ik zie alleen mijn zoon. Ik zie alleen het bloed van mijn zoon. Ik zie een heilige daar zitten. Een heilige, zegt de duivel. Nou, moet je eens kijken. En dan maakt de luister wel lang aan. Hij zegt, ik zie alleen het bloed van mijn, door het bloed van mijn zoon Jezus Christus, een heilige. En zo ziet hij je aan. Als je dus elke dag je zonde bekent en in naam van Christus tot hem komt. Die aanklager probeert je altijd kapot te maken. Je eigen gedanken houden bij de Heer, maar je moet leren dat bloed van Christus aan te roepen, aan te spreken. Ja, de Duitse woorden komen af en toe een beetje terug. Bid voor me. Maar dat is het belangrijke punt, hè? Dat je het bloed van Christus aanspreekt om je gedachten te laten reinigen. Hij komt vaak door je gedachten binnen. Ook kan ik je bemoedigen, misschien heeft misschien wel een schema daarvoor. Een schema om bijbelversen uit je hoofd te leren. Ontzettend belangrijk. Want die duivel komt al met alle rotsen in je gedachten. En dan moet je zeggen, nee, de Bijbel zegt, Heer Jezus wordt 40 dagen verzoekt in de woestijn, en dan zegt hij altijd, er staat geschreven. Hij ziet dit en de duivel is weg. De duivel kun je nooit pakken met uitzondering door het zwaard van de geest. En niet alleen kennen, maar je moet het ook goed kennen en citeren. Omdat je citeert, is het weg. Ik heb massa gehad op straat ook. Komt die mee toe, die preekt daar. Hé, hey, ja, idioot, zo'n satanist, die komt dan zo en wil je... En ik heb vaak gehad, die preekt dan door gewoon, het gaat een beetje draaien, dan komt hij weer in je gezicht, bedreig je. En doe ik de Bijbel zegt! En dan preek ik zo verder en dan doe ik hem open en preek gewoon verder. En dat zo, en dan zie ik vaak, dan komt dat ding in zijn gezicht en dan gaat hij zo weg. Dat boek, dat is waar. Dat is het woord van God. Dus als je dat doet bij een bezeten mens die straatpreking haat, dan kan het ook in je eigen gedachten zijn. En dan moet je het toepassen. Niet alleen zeggen, ja, ik heb Johannes 3, vers 16 een keer geleerd. 1 keer in de 10, vers 13. Filippenzen 4, vers 13. Filippenzen 4, vers 9. Dat zijn allemaal van die prachtige beloften die de Heer geeft, maar die moet je gebruiken. Als je niet gebruikt, als je is in je slaapkamer in de nacht en op een gegeven moment merk je, hoort wat beneden, die komt naar beneden, is een inbreker daar. Inbrekers hebben altijd een pistool bij zich. Of een mes. Dus je doet het licht aan, de inbreker ziet jou, je ziet die man. Nou, wat doe je dan? De maan, ik heb in Zwitserland, ik weet niet hoe het hier in Nederland is, maar in Zwitserland, ik heb 3 pistolen thuis. Een Beretta, een Sig en een Walter. En nog een Smith & Wesson geloof ik ook, zo'n revolver wel, met van die dingen in kan doen en dan trrrt en dan. En ik heb die al geladen ook, ze liggen met een kluis bij mij, de kinderen kunnen er niet in komen, dus als ik iets hoor beneden, dan heb ik kluisje open, vinger erop, kluisje gaat open en zo, geladen pistool. Ik ga naar beneden, niks gebeurt tot nu toe, maar neem aan dat er gebeurt wat. En ik sta daar dan en ik zeg tegen die kerel, hey, wat wil je? Hij zegt, ja, ik kom hier om, en die man die wil mij dan te lijf gaan. Ik zeg, oh, stop of ik schiet. Nou, dan kan die man zeggen, ja, maar het pistool is niet echt, dus een naam met pistool en zo. Kan hij allemaal zeggen, nou, het is geen probleem. Maar ik zeg gewoon, sta of ik schiet. En als het niet staat, dan schiet ik gewoon. Ik ga niet dat vertellen dat het een echte Smith & Wesson is en een fijn pistool en zo. Daar fijn mee schieten en zo. Die schiet hem gewoon een kogel door zijn been heen. Daar heb ik geen probleem mee. Met een mes in zijn hand. Dan zeg je, dat is vreed. Nee, dat is nou een normale mannelijke zelfverdediging voor zijn familie. En het recht heb je. Maar goed, ik schiet hem dus een kogel door zijn been. En als hij doorloopt, dan schiet ik hem een keer hoger. Daar heb ik geen probleem mee. Ik ga dat niet verdedigen. Dus als je uit die duivel komt met zijn aanklacht, dan moet je niet zeggen, ja, maar ik heb de Statenbijbel, dat is de beste Bijbel, weet je wel, dat is een goede tekst en zo. Ja, dat is die duivel. Je moet het boek citeren. Je moet het kennen en het toepassen. Want dan gaat hij weg. Je moet het wel kennen eerst. Dan gaan we naar de fonteinpoort, de 8e poort, in Nehemia hoofdstuk 3, vers 15. En de fonteinpoort verbeterde Salom, de zoon van Kolhozee, overste van het deel van Mispa. Hij bouwde ze en overdekte ze en richtte haar deuren op met haar sloot en haar grendels. Daartoe de muur van de vijver Schelach bij des koningshof en tot aan de trappen die afgaan van Davids stad. Dat is de fonteinpoort. En nou, je kent hier misschien de referentie van Johannes 4, dat de Heer zegt tegen deze vrouw uit Samaria, dat als die vrouw komt tot hem, zullen de stroom van levend water uit zijn binnenste vloeien. Dat is een beeld van de Heilige Geest. En het idee hier is, heel belangrijk, wordt vervuld met de Heilige Geest, over Efeze 5 vers 18. Niet vervuld van drank, van alcohol, maar van de Heilige Geest. Het is vanavond 31 december. Nou, doen de meesten, die zuipen zich lam. In de kroeg of thuis of in de stilte, waar dan ook, er moet alcohol bij komen. Nou, ik zeg al, waarom moet er altijd alcohol bij komen? Ik zeg niet dat je geen alcohol mag drinken, ik drink geen alcohol. Ik moet een voorbeeld zijn, ik kan niet zeggen tegen iemand die bijvoorbeeld dronken geweest is of verslaafd geweest is, en ik drink een glasje champagne en die man die denkt, oh, dan moet ik ook eentje drinken, en is dan weer weg in zijn alcoholverslaving. Ik doe dat eenvoudig, ik heb het ook niet nodig. Maar men zegt vaak, hè, de geest is in de fles. Er is een geest in die fles. Je moet maar eens kijken bij die parties die je hebt als je ergens werkt in een bedrijf en zo. En dan kom je er binnen en mensen zeggen van, hoe gaat het man, blablabla. En moet je goed zo kijken, dan nemen ze 1 of 2 glaasjes wijn. Een biertje of zo. En dan in minder dan 30 minuten verandert de hele atmosfeer in die zaal. Wat gebeurt er? Alcohol, er is een geest heen. Het is een onreine geest. De Bijbel zegt altijd in het Oude Testament, naaktheid is verbonden met het drinken van alcoholhoudende wijn. Standaard. Nou, ik denk altijd van, je bent opnieuw geboren, dan heb je vreugde in je hart. Vreugde is een gevolg van de Heilige Geest. Waarom moet je een alcohol drinken om nog een goede tijd te hebben met elkaar? Dat begrijp ik niet. Ga in het gebed. Je wilt vervullen met zijn Heilige Geest? Ik zeg wat je kan doen. Je hebt een paar traktaten in je hand. Je gaat naar je oude vrienden toe. En je zegt, weet je wat er met mij gebeurd is? Ik ben gered. Ik heb een geloof over Jezus Christus en zo. Je wordt vervuld met de Heilige Geest. Een fantastische tijd. Dat is hoe je vervuld met de Heilige Geest. Dan heb je echte vreugde. Maar dat doen jullie natuurlijk niet. Dat zou je wel moeten doen. Dat is een vreugde voor de Heer. Dan, de 9e poort die ik wil noemen is de waterpoort in Nehemia hoofdstuk 3, vers 26. De Netinim nu die in Ovel woonden, tot tegenover de waterpoort aan het oosten en de uitstekende toren. Een waterpoort is verbonden met de belangrijkste functie van water is natuurlijk je dorst lessen, maar ook om je schoon te wassen. De Heer Jezus zegt daar iets in als wat Paulus zegt in die zin, in Efeze 5, vers 25, dat wij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, in zichzelf voor haar heeft overgegeven, omdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des wapens door het woord. Nou, hoe worden wij gereinigd? Door een Bijbelconferentie, door het woord gepredikt te krijgen. Door elke dag een paar hoofdstukken uit de Bijbel te lezen. Dan worden we gereinigd. Ik ga vaak een beetje trimmen of sport of zo. Dan kom ik binnen en dan zeg ik van, ga weg! Niet op de bank zitten. Je stinkt gek. Dan mag ik nergens aankomen, dan moet ik eerst douchen en dan mag ik ergens gaan zitten. Want daar heeft ze een hekel aan. En ik vind het wel lekker een beetje stinken, maar ja goed, vrouw is in één keer anders. En als ik het niet doe, dan moet ik op de bank slapen. Zo gaat het dan, weet je wel. En water is dus om je te reinigen. Nou, dat is heel belangrijk in als familie ook. Als je hoofd van het gezin bent, dan is het jouw opdracht om je vrouw en je kinderen te reinigen met het woord van God. Dus niet van de moeder, van de man. Zeker als de kinderen heel klein zijn, dan kan de vrouw ze in bed brengen en een beetje lezen, een kinderverhaaltje en zo. Dat is goed. Maar als ze wat ouder zijn, is het de opdracht van de vader. Dat wordt vaak niet meer gedaan. Dat is slecht. Heel erg slecht. Want dan krijgen die jongens een slecht voorbeeld, want papi doet ook niks met de Bijbel. Denken ze dan. En als je dan iets leest, zorg ervoor dat je altijd iets vers mannen hebt. Dat je iets geeft wat je zelf van de Heer gekregen hebt. Niet wat de preker gezegd heeft, wat je in een of andere internetsite gelezen hebt. Wat je de Heer persoonlijk uit zijn woord gegeven heeft. Dat geef je door. En dat wat aan jouw hart komt, komt ook aan het hart van de ander. Wat heb jij de laatste week gekregen van de Heer als vers mannen? Als je niks gekregen hebt, dan moet je ervoor zorgen dat je iets krijgt. Zeg, ja, maar we hebben een fijne conferentie gehad, we hebben nooit dingen gehoord. Dat is geen ersatz, noem je dat. Geen substituut voor persoonlijk iets van het woord van God krijgen. En wij zijn tegenwoordig een hele luie christenheid geworden. Je hebt televisie, internet, maak je alleen maar lui. Je moet geen boek meer opslaan, je iPhone, plop, 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 en dan heb je de informatie. Ja, maar de Heer wil dat je tijd met hem neemt in zijn woord. En wat gaat studeren in een concordantie en vergelijken, en dan zeg je, hé, dat heb ik nooit eerder gezien, heb je dit wel eens gezien? Maar is de laatste keer dat je dat gezegd hebt tegen je vrouw? Als je dat niet doet, kan je ook niet denken dat je vrouw en je kinderen dat oppikken. En dat is wel belangrijk. En daar wil ik nog iets zeggen over de volgorde. Ik weet het is niet makkelijk in Nederland, ook economisch niet. Maar de Heer geeft een duidelijke volgorde. Eerst is je relatie met de Heer. Daarna komt de relatie met je vrouw, met je man. Daarna met je kinderen. En daarna komt je werk. En daarna komt de gemeente. Dat is een hele normale, logische volgorde die vaak omgedraaid wordt. Je kunt niet zeggen, ik stel mijn man en mijn vrouw boven de Heer. Dat is afgoderij. Amen. Stel je kinderen niet boven je vrouw of je man. Dat is ook niet goed. Dan worden ze jaloers. Je vrouw of je man dan. Stel niet je gemeente boven je werk. Want als je slechte getuigenis hebt op je werk, hoe kun je dan nog een goed getuigenis hebben als je over Christus spreekt? Dat werkt niet. Dus het is de Heer, je man of je vrouw, je kinderen, je werk en daarna je gemeente. Dan ten tiende wil ik iets zeggen over de Oostpoort in hoofdstuk 3, vers 29. Daarna verbeterde Zadok, de zoon van Immer, tegenover zijn huis. En na hem verbeterde Semaja, de zoon van Sechanja, de bewaarder van de Oostpoort. De Oostpoort is richt zich richting het oosten. Maar de Oostpoort in Jeruzalem is aan deze kant dan. Hier heb je de Jeruzalem, heb je hier de Oostpoort. En die is dichtgemetseld. En daarvoor heb je een hele begraafplaats van moslims. Niet toevallig. Als je de schrift leest, is daar in de Oostpoort, dat komt door de Heer Jezus Christus. Die hebben ze dichtgemetseld. En als je daar doorheen komt, is het heiligschennis, dan worden ze. Dus dat is de idee tegenwoordig van de moslims. Die kennen die Bijbel wel. Die doen alles eraan om ervoor te zorgen dat de Heer niet terugkomen kan, zoals hij in de schrift zelf zegt. Maar we weten dat de Heer wel terugkomt. En onze hoop is dat de Heer Jezus hopelijk, voordat het 2012 wordt, terugkomt. Ja, dat is mijn hoop. En weet je wat? Het laatste gebed van de Bijbel is? Het grootste gebed? Ja, kom terug, Jezus. Dat is al het probleem opgelost. Dan zijn we weg. Dan zijn we daar waar de Heer van aangezicht tot aangezicht kunnen zien. Maar er geen ellende, geen verdriet, geen dood, geen zonde, geen teleurstelling, geen tranen meer zijn. Daar horen we thuis. We zijn maar pelgrims. En pas op hemel, voor de hemel hebben we al. Het is rood, gekocht met het bloed van Christus. En we zijn op weg daar naartoe. We horen niet hier thuis. Maar ja, men probeert te denken, je hebt dit en dit allemaal nog nodig op deze wereld. Je hebt echt niks nodig. Je hebt de Heer nodig, zijn Heilige Geest en zijn woorden en hij leidt je wel door. Dan het 11e poort in hoofdstuk 3, vers 28. De paardenpoort, van boven de paardenpoort verbeterden de priesters een ingelek tegenover zijn huis. De paardenpoort, dus een paard is een dier, een bijzonder dier, is een moedig dier. Wordt ook niet snel afgeschrikt door schoten, door wapengekletter. Hè. Daar gaan paarden ook vaak in de strijd mee. En we weten dat de Bijbel zegt dat we komen eens terug op paarden. Als je niet van paarden rijden houdt, spijt me wel, maar één keer moet je toch op een paard zitten. Dus als je terugkomt, komt de Openbaring hoofdstuk 19. En dan zien we dat de hemel voor de tweede keer in het boek Openbaring opengaat. En dan zien we de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan zien we in vers 14 van Openbaring 19. De heilegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwand. En daarna komt de Heer in vers 15. Uit zijn mond ging een scherp zwaard, de Bijbel, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou en hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Dan hij komt dan als koning der koningen, Heer der Heer in vers 16. Dus in Openbaring 19, vers 14. Dat zijn wij, de gemeente die komt op witte paarden en volgt hem na om te strijden. Joel 2 heb je een heel hoofdstuk, ik kan hem niet lezen. Dat je ziet dat daar mensen komen die ze op ons schieten en die kunnen ons nooit raken. Moet je maar kijken, Joel hoofdstuk 2. Wordt in detail beschreven, de wederkomst van Jezus Christus. En uiteindelijk wil ik daarmee zeggen, een paard gebruik je om ook te strijden, om te reizen. En wij zijn hier gekomen om, als het goed is, nog op aarde iets te doen voor de Heer. Om te reizen, om het evangelie te prediken, om iets voor de Heer te doen. Vroeger hebben onze voeten ons gedragen om allemaal rotzooi te doen. Wat we niet hoorden. Maar nu, als christen, moet je daar naartoe gaan waar de Heer samenkomt. En als je weggaat van de samenkomt, probeer de ongelovigen te vertellen van de Heer Jezus Christus. En waar ze zijn, probeer ze te winnen voor de Heer en neem ze mee aan deze wereld in de gemeente. Uiteindelijk, ten 12e en ten laatste wil ik iets zeggen over de poort van Mifkat, of ook wel in het Duits het raad, de raadspoort genoemd, in vers 31 van Nehemia hoofdstuk 3. Na hem verbeterde Malchia, de zoon van een goudsmid, tot aan het huis der Netinim en der kruideniers tegenover de poort van Mifkat en tot de opperzaal van de punt. En ik heb hier een citaat bij de Statennotitie, een kanttekening, dat is absoluut, daar kun je wel van leren. Dat is bevel, opzicht, monstering of telling. Sommigen menen dat de grote raad hier bijeenkwam om op